gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 100, vers 1 en vers 3. Juist aarde, juist alom de Heer, die God met blijdschap geeft en Heer, komt nader voor zijn aangezicht, zingt hem alle lofgedicht. En dat is wat de derde volgt in de derde vers van Psalm 100.
Verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is.
Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus.
en onze bediening der verzoening vergeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, zijn zonden hem niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus weder, alsof God door ons vader, wij bidden van Christus weder, laat u met God verzoenen, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Dan gaan we met elkaar zingen uit Psalm 27, het derde, het vierde en het zevende vers. En onder het zingen wordt de collecte gehouden voor het inzamelen van de liefdesgaven. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, met name de gehandicaptenzorg. De tweede is voor de kerk en de deurcollecte aan het einde van de dienst is bestemd voor het dedicaatschap. Evangelisatie, de zinger, Psalm 27, vers 3, 4 en 7. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Het komt dus in ons leven op het geloof aan. En met name op het geloof in de Heer Christus. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Lees in Johannes 3, vers 18. Dus voor de zaligheid is het geloof onmisbaar. Als de kamerling aan Filippus vraagt om gedoopt te mogen worden, dan zegt Filippus: indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En dan antwoordt die man: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Als de stokbewaarder aan Paulus en Silas vraagt: wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dan krijgt hij het antwoord: geloof in de Heer Jezus Christus en gij wilt zalig worden, gij en uw huis. Het geloof in Christus is dus onmisbaar. Christus is het voorwerp van het geloof van al zijn volk. En Christus woont door het geloof in de harten van zijn volk. Het geloof is de band waarmee ze aan Christus verbonden zijn en waardoor ze Christus ingeleid zijn. Gelovigen zijn dus in Christus. Daarover spreekt ook de tekst voor deze dienst. U vindt de tekst in 2 Korinthe 5, vers 17, waar we lezen: zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Paulus spreekt in deze woorden over het in Christus zijn. En we zien ten eerste wat dit betekent en ten tweede waaruit dit blijkt. Dus ten eerste wat dit betekent en ten tweede waaruit dit blijkt. Wat dit betekent. Gemeente, in het verband van de tekst schrijft de apostel over zijn ambtelijke bediening. Die ambtelijke bediening van de apostel is de bediening van de verzoening. En tot de uitvoering van die bediening van de verzoening wordt hij door de liefde gedrongen en aangebreken. De liefde van Christus dringt ons, zegt hij. En dan zegt hij verder: als die dit oordelen dat, indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die voor hem gestorven en opgewekt is. Paulus leert niet dat Christus voor alle mensen gestorven is. Maar hij legt de nadruk op de tegenstelling waarover het hier gaat. Eén is er gestorven en hij is gestorven voor allen. Wie is die ene? Dat is Christus. En wie zijn die allen voor wie hij gestorven is? Dat zijn al degenen die hem van de Vader gegeven zijn. Die heeft hij van zijn Vader aanvaard. Dat zijn degenen die in hem geloven. Voor hen is hij gestorven. En voor wie Christus gestorven is, die is ook met hem gestorven. Niet alleen om te sterven, maar om te leven. Sterven is middel, maar leven is doel. Maar dan niet meer om zichzelf te leven als in het eertijds, maar om te leven die voor hem gestorven en opgewekt is. Want die met Christus gestorven is, die is gestorven aan zijn eigen leven, zegt de apostel. Die leeft nu uit Christus. En Christus is de levensbron van de zijne. Hij getuigt: ik leef en gij zult leven. En dan komt hij tot de gevolgtrekking ervan. Zo dan. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Het mag onze aandacht wel hebben, gemeente, dat Paulus hier schrijft: zo dan, indien iemand in Christus is. Hij schrijft dus niet: indien iemand met
Christus is.
Want wij kunnen met Christus zijn, zonder in hem te zijn. Denk maar aan die grote scharen die hem gevolgd zijn, tijdens zijn omwandeling op de aarde. De vijanden hebben moeten toestemmen dat de Heer Jezus veel aanhang had. Ze hebben een keer gezegd, ziet, de gehele wereld gaat erna. Vanzelf in overdrijvende zin gesproken, want de Heer Jezus is maar één keer buiten het land Kanaan geweest in Tyrus en Sidon bij de Canaanese vrouw. Maar ze vonden dat de Heer Jezus veel aanhang had. Ze hebben zijn prediking gehoord, ze hebben zijn wonderen gezien, ze wandelden met hem, ze hebben ook eten van hem gehad en ze hebben zich in verwondering afgevraagd, van waar heeft deze die wijsheid en van waar heeft deze die krachten die hij doen kan? Maar als Christus sprak over de noodzaak om eigen leven te verliezen, om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken, om daarvoor het leven te hebben, dan wandelden ze niet meer met hem. Ze gingen weg van hem. Ze waren eerst wel met hem, maar ze waren niet in hem. En zo is het ook nog. Hoeveel mensen zijn er, ook onder ons, nog met hem, die zijn prediking horen, ook zijn wonderen zien, maar die niet in hem zijn. Maar Paulus spreekt hier over het in Christus zijn. Dat wil zeggen, door het ware geloof zo met hem verenigd zijn, dat losmaking niet meer mogelijk is. De Heer Jezus wijst op de innigheid van die vereniging met voorbeelden uit de natuur. Hij spreekt over een wijnstok. Hij zegt, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. De Heer Jezus zegt, zoals ranken in de wijnstok zitten, er één mee zijn, zo zijn wij ook één, ik en u. Het spreekt over de innigheid van die vereniging, ook met het deel van een lichaam, waarvan hij het hoofd is en zijn gemeente de leden zijn. In de voorbeelden die hij gebruikt, is scheiden niet onmogelijk, dat kan daar al zo gemakkelijk gebeuren. Maar de vereniging met hem is een onlosmakelijke vereniging, waar hij door het geloof de band gelegd heeft tussen de ziel en hem. Daar is losmaking nooit meer mogelijk. Hij heeft het zelf getuigd in Johannes 10, vers 28 en 29. Niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijn Vaders. Als we daar de toepassing van mogen kennen, voor eigen hart en leven, dan gaan we het Paulus nadenken, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die er is in Christus Jezus, onze Heer. Van nature is iemand niet in Christus. Dan leeft de mens buiten God, buiten Christus en in een geestelijke doodstaat. En al mag dat verstandelijk nog God ons doorbrengen, het brengt echter niet zoveel werkzaamheden mee dat we onze zorgen over maken, dat we zo niet verder kunnen leven. Of is dat bij u wel zo? Dat kan, want dat gebeurt. Dat gebeurt nog steeds, dat er mensen zijn die dat gaan zien. Ik leef buiten God, buiten Christus. En dat Gods gemis wordt zo smakelijk en ook zo onhoudbaar, dat men wederaar wordt aan de troon der genade. Zulke jongens zijn er vandaag nog. Echt waar. Zulke meisjes zijn er vandaag nog. Ik zou het als namen kunnen noemen. En er zullen er misschien hier ook wel zijn. Maar ook ouderen zijn er, bij wie dat Gods gemis gevonden wordt. Dat wordt zo'n smakelijk, zo'n schrijnend gemis. Heren, wat u me ook onthoudt, wat u me ook geeft, maar maak u me zo gelukkig als uw volk, als uw kinderen, want dat is een gelukkig volk. God geeft dat het zo mag zijn in uw leven, want dat gemis, dat hoeft niet zo te blijven. Nee, de Heer heeft een deur der hoop ons ontsloten in het dal van Achor. Hoe komt een mens dan in Christus? Dat is een daad van God. Dat doet de Heer in de wedergeboorte. Hoe gaat dat dan als God een mens wederbaart? Wel, in zo'n mens gaat de Heer van zijn geest en woord werken. Begint de Heer hem dan de heilige wet voor te houden? Dat kan, ja. Dat gebeurt vaak. Maar maak er geen model van. God kan even goed met een evangelische belofte beginnen. Hij roept altijd door zijn geest en door zijn woord. Hij roept zondaren door het evangelie. En die zondaren worden door de Heilige Geest bearbeid. In de wet van ontdekking is het altijd de wet van God die de Heilige Geest op de voorgrond stelt. Paulus zegt ons het ons zo nadrukkelijk in Romeinen 3, vers 20. Door de wet is de kennis der zonde. Nooit zal een mens zijn zonde en zijn verdorvenheid kennen als de Heilige Geest onze ogen niet gaat openen voor de geestelijkheid van de wet. En zeker, als de Heer dan gaat overtuigen, dan is er ook een groot verschil. Dat was bij Paulus heel anders en veel dieper dan bij Timotheus of bij Lydia, van wie we hoorden dat de Heer haar hart opende onder de prediking van Paulus. Daar is een groot verschil in. Sta nooit naast waarheid, gemeente, want daar ligt het niet in. Maar het komt wel aan op de waarheid van de zaak. Judas had vreselijke overtuigingen van zonde, maar het was zo zwaar dat hij naar de strop liep. Daar was geen liefde in. Als de Heilige Geest ons gaat overtuigen op een zaligmakende wijze, dan vallen wij niet van God af, maar dan vallen we naar God toe. Want daar wordt de liefde van God in het hart uitgestort. En dat drijft uit naar de Heer. Dat maakt bedelaar aan de troon der genade. Daar wordt het gebed geboren. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat zijn mensen die met God te doen krijgen. Je kunt tegenwoordig zoveel mensen ontmoeten die met Jezus zijn begonnen en dan, als God het niet verwoest, straks bij de dood moeten eindigen met een rechtvaardig God buiten Christus. Maar in de waarachtige bekering wordt de vraag geboren, hoe kom ik met God gezoend? Is dat al zo? Als dat nog niet zo is, gemeente, dan is het wel noodzakelijk dat het gebeurt. Het is nu nog de tijd. Het is een zaak zo groot, zo eerlijk waard gezocht te worden. En ons leven is maar een handbreed. De dood denkt ieder uur. Buiten Christus is het zo eeuwig onveilig. Eeuwig onveilig, maar ook hier in de tijd onveilig. Er is dus verschil in de diepte van de overtuiging, maar ook in de tijd wanneer en de manier waarop zo'n overtuigde zondaar tot Christus gebracht wordt. Bij sommigen duurt het jaren, bij anderen veel korter. We lezen dat het bij Paulus 3 dagen geduurd heeft. Bij de stokbewaarder gebeurde het in dezelfde nacht. Bij de een gaat het gepaard met grote zielsontroeringen en bij de ander in een bedaarde stille zielsgestalte. Bij de een zijn de bestrijdingen hevig geweest en een ander wordt liefelijk gelokt en getroffen. Wie heeft God gesteld over zijn wet? Hij is de soevereine, de God die volkomen bevoegd is om met het zijne te doen wat hem behaagt. Het komt erop aan of wij ooit als een verloren mens tot Christus gekomen zijn. Want wie zo tot hem komt, als een verloren, als een doodschuldig in zichzelf, die roept hij een hartelijk welkom toe. Hij zegt, die zal ik geenszins uitwerken. Aan zulke openbaarheid zegt, hoe doet hij dat? Ja, dat doet hij door zijn woord en geest. Daartoe betoont hij zichzelf aan hun bloot oog, zodat ze zijn heerlijkheid, zijn dierbaarheid, zijn beminnelijkheid, maar ook zijn gepastheid mogen zien en bewonderen. Het is mogelijk dat we in de natuur iets zien wat we aan anderen willen vertellen, waar we geen woorden voor kunnen vinden. dat we wel proberen om er iets van te zeggen, maar waar we dan tenslotte bij zeggen, dat moet je zelf gezien hebben. Zo is het ook hier. Dat hebben ook de ouderen onder het oude verbond gehad. Denk maar aan wat de Heer Jezus zegt. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, omdat hij mijn dag zien zou en hij heeft hem gezien. Zo ging het ook met David, toen hij door het geloof de heerlijkheid van Christus mocht zien. Toen hij de heerlijkheid van Christus mocht zien, was zijn hart er zo vol van. Toen heeft hij Psalm 45 gedicht. Heeft David toen gezegd hoe heerlijk, hoe schoon de Messias is? Nee, hij heeft geworsteld met de val. Maar hij kon niet verder komen dan: beminnelijk vorst, uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Daar is geen maat van. Toen de bruid zijn heerlijkheid mocht zien, toen zei ze in het hooglied: al wat aan hem is, is ganslijk heerlijk. Ze begonnen haar iets van te zeggen, maar ze kon niet aan een einde komen. Alles wat aan hem is. En elke nieuwe openbaring van hem doet meer schoonheid, meer dierbaarheid, meer heerlijkheid in hem zien. Daar krijgen Gods kinderen nooit genoeg van, want dat zal hun zaligheid zijn. Eeuwig God zien, eeuwig Christus zien, eeuwig in zijn gemeenschap zijn, maar wat ze ervan hebben mogen ontvangen, daar hebben zij wel genoeg van. Oh ja, als de Heer ze er hier iets van schenkt, dan verbleekt alles wat van de wereld is. Dan gaat het juist zo trekken, dan komt er een heimwee. Hier richt de mens zijn ogen op wat niets betekent. Natuurlijk heeft hij het ene gezien, of hij richt zijn oog weer al op wat anders. Want het is alles ijdelheid. Daar is geen gezadig in. De ogen die Christus gezien hebben, die zullen nooit meer terugzien. Die zullen met David mogen ervaren: ik zal gezadigd worden met uw beeld, als ik zal opwaken. O onuitsprekelijk voorrecht, om als een verloren zondaar, of zondares, aan de voeten van deze zaligmaker te mogen komen door de trekkende liefde van de Vader. En daar mogen wij niet komen zoals wij zijn, met al onze schuld, met al onze schande, met onze naaktheid, mogen wij komen voor Gods aangezicht. Daar mogen wij komen zoals we zijn, want het zijn geen opgeknapte zondaren die Jezus zagen, het zijn vuile, snode, walgelijke zondaren die hij bedient. En daar draait nu juist ons hoogmoedige bestaan tegen hem. Wij willen eigenlijk op een roomse manier zalig worden. Help hem de genade ontvangen. Zelfs toch ook nog enigszins mee te hebben. Het wordt ook de beleving van Gods kinderen, dat ze wel als een vriend, maar niet als een vijand gezalig willen worden. Maar het zijn juist vijanden. Het zal niet anders kunnen. De apostel zegt: indien wij vijanden zijn, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. En dat is nog de beleving van al het volk van God. Het is zo noodzakelijk dat we onze erfenis naar het kruis van Christus verliezen. Maar er is zo weinig ontdekking gemeente. Doorgaans is er zoveel tevredenheid met wat er wel eens in het leven is gebeurd. En daaruit wordt dan als conclusie getrokken dat men in Christus is. Paulus achter alle dingen schade en dreef om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. Was die gezindheid er maar meer. En kijk, gemeente, die gezindheid is er nu bij hem of bij haar, die zo door de schuld gedrukt wordt, dat hij geen borg en zaligmaker missen kan. Die staat er maar om met bewustheid in Christus te mogen overgaan, om afgesneden te worden van zijn eigen leven en het leven te mogen vinden in hem, die zijn kerk overgenomen heeft van zijn vader, maar ze ook overneemt in het uur van de dood en ze hun recht geeft op het eeuwige leven. Ze zijn erfgenamen van de eeuwige zaligheid. O, wat een gelukzalig volk. Het is geen wonder dat de dichter van Psalm 32 ervan zingt. Welzalig hij, die zonder zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was beplekt, wordt heilig ook des Heeren is bedekt. En laat het ook samen doen. Psalm 32, de eerste vers. Zo'n vloers leggen op de kerk, dat zien we maar al te veel. Dodelijkheid kan in het leven van Gods kinderen nog zo heersen, maar niet meer de dood zelf. Dat is voorbij, zegt de apostel. Nieuw is geestelijk leven. En dat leven van de genade is eeuwigheidsleven. Dat sterft nooit. Dat duurt tot in alle eeuwigheid. Voorbij is ook de geestelijke doofheid. Er is een gehoor gekomen. Niet een natuurlijk gehoor. Dat hebben we gelukkig voor zover we niet dood zijn. Maar het gaat nu over de geestelijke doofheid. Dat wil zeggen dat wij de Heer maar laten praten. We kunnen nog zo graag naar de kerk gaan en gelukkig als het zo is. We kunnen nog vermaak hebben in het beluisteren van een preek. Een voorrecht als het zo mag zijn. Maar in feite laten we de Heer praten. Maar dat wordt anders als we geestelijke oren krijgen. Dan gaan we luisteren naar wat de Heer zegt. Het woord krijgt ingang van binnen. Nu kan het gebeuren als er eens een keer een bijzondere preek wordt. Of een preek die u bijzonder aangesproken heeft, dat u daar wat van onthoudt. Maar als de Heer innerlijk tot onze ziel gaat spreken, dan vergeet u dat nooit weer. Van elke preek? Nee, niet van elke preek. Maar als de Heer door zijn woord tot uw ziel spreekt, dan bent u daarbij. Dat wordt gegrift in de wanden van uw hart. Geestelijk gehoor. Dan horen we de stem van God. Dacht u dat die 3000 op de Pinksterdag in Jeruzalem de Heer Jezus nooit hadden horen preken? Dat is toch niet voor te stellen. Hele schade trokken met hem door het land. Wel nu. Ze waren op de Pinksterdag naar Jeruzalem gekomen en daar horen ze Petrus prediken en daar komt de Geest in mee. En daar horen ze vanuit de prediking van Petrus de stem van God. En wat gebeurt er? En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen en broeders? Gezegend is de dag waarop de stem van God in onze ziel gehoord wordt ten leven. De dag waarop Christus spreekt tot de ziel: o zondaar, zondares, hoor het Heere woord. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijn deuren, want wie mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. Weet je wat ook voorbij is? De geestelijke blindheid. Er is een geestelijk gezichtsvermogen gekomen. Het behoort tot de zegeningen van de nieuwtestamentische bedeling. Als onder het oude verbond geprofiteerd wordt door de profeten, als dan zullen de blinden ogen open gedaan worden. Jesaja 35:5. Van nature is een mens zeker blind, niet waar gemeente. Wij zijn toch blind voor het verderf waarin we reizen. Onbekeerd te zijn brengt ons geen zorg. En we zien de ernst er niet van. We weten het, we horen het, we geloven het en het doet ons niets. Omdat het niet het ware geloof is. Maar als we zien waarin we op reis zijn, dat aan het einde van onze levensweg een rechterstoel staat, dacht u dat we dan geen vrede met God zouden zoeken? En nu kunnen we alles naar zijn gang laten gaan, terwijl de geesten blind zijn. En het ergste is dat we denken dat we kunnen zien. Dat dachten ook de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus. Maar het waren blinde lijdslieden in de blinden. En hoeveel mensen zijn aan deze lijdslieden blij? Zijn er die aan hun blindheid ontdekt zijn? Want daar gaat de Heer mee door. God gaat met zijn werk door alle tijden. Door dan als Bartimeus, de blinde die aan de weg zat en bedelde: Heere Jezus, ontferm uw mijne. Is de Heer, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, die in stof lag neergebouwd, wordt door hem weer opgericht. De blind geboren werd hij toen hij genezen was. Eén ding weet ik, dat ik blind was, En nu ziet, dan ziet de mens het God onteerende en ook het zielsverwoestende karakter van de zonde. Dan ziet hij wat een slavernij de dienst van de Satan is. Dan ziet hij de grootheid van de genade. Maar ook de noodzakelijkheid om in Christus te zijn. Hij ziet iets van de onnaspeurlijke rijkdom van de liefde van God en de barmhartigheid van God in Christus Jezus. Paulus roept ervan uit, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Hij ziet de vrijmacht van God, dat God macht heeft om uit één compleet het een een vat ter eer te maken en het ander een vat ter onheer. Hij leert buigen voor de soevereiniteit van God. O, dat vrije welbehagen van God. Dan ziet de mens dat er geen enkele reden in hem is, waardoor God naar hem zou omzien en een ander voorbij gaan. Dan wordt het waar. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid. Heb ik van mijn God genoten. Groen in vrije gunst alleen. De grondtoon van het danklied van de verloste zal in alle eeuwigheid zijn. Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig wel te haken. Voorbij is de tijd dat het verrichten van de godsdienstplichten een gewetenszaak was. Dat we vanwege onze opvoeding eigenlijk niet thuis durfden blijven, maar eigenlijk liever thuis bleven. Dat de godsdienstplichten een last waren. Dat we eigenlijk met ons geweten vaak op een akkoordje gooiden om er maar zo weinig mogelijk aan te doen, maar wel net zoveel dat ons geweten wat rustig bleef. En nu? Het is helemaal nieuw geworden. Hoe is het dan nu? Wel, het wordt de praktijk van het leven, hoe liefelijk, hoe volhelderend, o Heer, de leven schade God, zijn mij uw huis en tempel zijn. Hoe branden mijn genegenheid om zeer een voorop in te treden. Dan duurt de zondag nooit te lang. Dan zijn we de zondagavond al bezig de dagen te tellen dat het weer zondag is. We hadden liever 6 zondagen in de week dan 1. Dan wordt het waar wat een ander zegt. Uw woord kan mij, of schoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streven. Dan wordt de kerk de plaats waar we gevoed worden. De plaats waar we naar hunkeren. Dan gaan we naar de plaats van het gebed, om de Heer zelf in de weg van zijn instellingen te mogen ontmoeten. Om te horen of hij een woord van vrede, van ontferming, van genade door onze ziel spreken wil. En dan hongert de ziel naar het brood des levens. Dan wordt het gebed de ademhaling van ons leven. Zie, hij bidt. Voorbij is dan ook de liefde tot de zonde. Nieuw is een haat tegen de zonde. En een lust en liefde tot alle gerechtigheid. De natuurlijk mens kan veel zonde laten. Maar hij kan nooit alle zonde haten. Misschien zegt u, een kind van God kan toch soms ook wel in zijn leven een verkeerd voorbeeld geven. Zeker. Een kind van God kan ver meegevoerd worden. Maar hij kan toch niet meer het vermakende zonde hebben van voorheen. Want de zonde is hem in wezen de dood geworden. Hij zou graag zonder zonde heilig voor God leven. Hij zucht onder de verdorvenheden die nog in hem wonen. Dat doet hem smeken om vervulling van de belofte van God. En ik zal weten dat hun werk in de waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Die vernieuwing van de levenswandel komt bij de een duidelijker uit dan bij de ander. Het is ook een groot verschil hoe onze vorige levenswandel was. Hoe ons eertijds geweest is. Als we uit de wereld komen, dan is er een veel grotere verandering waarneembaar dan wanneer we met toch een zeker vermaakte dienst van de Heer aangenomen hebben en in zijn inzettingen hebben gewandeld. Dan kan er eigenlijk uiterlijk niet eens zoveel veranderen. En toch is er een groot verschil in. Het is verschil tussen dood en leven. Want of een mens nu wandelt op de brede weg van het verderf, al loopt hij uiterst rechts, of hij wandelt op het smalle pad op een leven leidt. Dat maakt toch alles uit. Nieuw is ook een liefde tot Christus. Dat heeft de mens van nature niet. Dat schenkt de Heer in de weg van de waarachtige bekering. Als hij zichzelf aan zijn volk gaat ontdekken, als hij zijn liefde aan hen schenkt en doet ervaren, die liefde die nood tot wederliefde, die doet uitroepen: ik zal uw hartelijk lief hebben, Heer en mijn sterkte. Hij is hun liefde, hun zielenvriend, hun zaligmaker, hun Heer en hun koning. Aan hem geeft ze zichzelf over, voor tijd en eeuwigheid. Als ze hem missen, dan missen ze alles. En als ze zijn gemeenschap mogen ze ervaren, dan hebben ze ook alles. Met Asaf zeggen zij: bezwijk dan ooit, in bittere smart of bange nood. Mijn vlees en hart, zo zult gij zijn, voor mijn gemoed, mijn roos, mijn deel, mijn eeuwig goed. Zeker. Er zijn nog altijd onder Gods kinderen die hun liefde tot Christus niet voor liefde kunnen of durven houden. En toch? Toch willen ze die hartelijke genegenheid op hem, laat ik het dan zo noemen, voor geen duizend werelden missen. Dat is ook liefde hoor. Weet je waar die liefde soms zo duidelijk in openbaar komt? In de blijdschap. Blijdschap? Ja. Blijdschap. Als ze horen over de uitbreiding van Gods koninkrijk. Blijdschap. Als ze horen dat er hier of daar een jongen of een meisje, een man of vrouw, voor God in de schuld gekomen is. Daar zijn ze zo hartelijk mee verblijd. Waarom durven ze hun liefde tot Jezus niet voor liefde te houden? Omdat ze het nog zo weinig van hem kennen. En dan zeggen ze: als hij mij lief had, dan zou hij zich toch meer aan mij openbaren. Maar de liefde werkt de Heer. En hij schenkt aan kinderen ieder persoonlijk naar zijn vrijmacht. De een mag veel van de liefde ervaren en de ander minder. Hij is daar vrij in. Maar vraag u zelf eens af: zou u buiten hem kunnen? Waar de liefde van God in het hart is uitgestort, daar zeggen ze: nee, heren, dat zou voor mij erger zijn dan de dood. Dat is liefde. Nieuw is ook het beeld van God dat bij aanvang in het leven hersteld wordt. U weet, dat beeld van God bestond in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wel nu, daarmee gaat de Heer zijn volk bij aanvang weer begiftigen. En daarom is de rechtvaardige voortreffelijker dan zijn naaste. De Heilige Geest maakt woning in hun hart en hij gaat ze vernieuwen naar het evenbeeld. Dat is een volk dat trekking krijgt op de heiligheid. Echt waar, gemeente. Houd dat altijd maar vast. Wie niet heilig wil zijn, zal niet zalig kunnen zijn. Waar de Heer zijn liefde uitstort, daar wordt het de begeerte van de ziel om in zijn wezen te wandelen. Dat is een volk dat leert bidden: o Zoon, maak ons je ziel gelijk. En dan tenslotte, nieuw, is ook de vreemdelingschap. Voorheen waren ze zo goed thuis op de wereld, ze hadden echt geen behoefte aan een ander land. Maar sinds je liefde in hun hart is uitgestort, een bewijs dat ze wedergeboren zijn tot een levende hoop, zijn ze uit God geboren. En nu ligt hun domicilie, hun woonplaats, in de hemel. In de toepassing van het eigen hart zijn ze vreemdelingen geworden op de aarde. Dan kan het gebeuren dat ze vrienden of vriendinnen die op kerkelijk gebied met elkaar omgaan, elkaar niet verstaan. Ze hoeven de vriendschap niet te breken, maar worden toch vreemdeling voor elkaar. Vreemdeling voor elkaar worden, vreemdeling op de wereld. Dat vreemdelingschap is een zaak die je niet kunt maken. Heel het werk der genade niet, maar het wordt wel vaak nagedaan. Er zijn mensen die doen alsof ze hier vreemdeling zijn. Maar in deze van de zaak zijn ze hier best thuis. Weet u wie hier vreemdeling is? Die met de lichte in gaat stemmen: Heren, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen? Een natuurlijk mens kan zichzelf onder de weerhoudende goedheid van God o zo goed in acht nemen voor uitbrekende zonde in de wereld. Maar een vreemdeling worden op de aarde? Nee, Dan moet onze woonplaats boven zijn. Dan moeten wij uit God geboren zijn. Dan worden we vreemdeling, misschien een eigen familie. Maar dan krijgen we toch een andere familie, een geestelijke familie. Dat zijn de gelovigen. En daar gaan we met de dichter mee instemmen wat we nu ook samen doen uit Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van alle die uw naam ook moeten prezen en leven naar de goddelijke zel, o Heer. Hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard, aan alle schepselen wel, ook wie ik in uw wetten onderwezen. Er wordt wel eens gezegd, zolang er leven is, is er hoop. dat staat ook in de Bijbel. Er zijn mensen dat lezen we wel in Gods woord, die in dit leven hun geweten al als met een brandijzer hebben opgeschoten. We lezen ook in Gods woord dat er mensen zijn die aan de verharding zijn overgegeven. Wat is dat erg? Dan is ons leven de deur van de genade voor ons over het nachtstot. O blijf ervoor, zoek toch de Heer en het leven. Want het in Christus zijn is zo nodig, maar het is ook mogelijk. Het is een onuitsprekelijke weldaad. De Heer wil het geven aan ieder die het niet missen kan. Gebruik toch binnen de genademiddelen die de Heer ons gegeven heeft en waardoor Hij zijn genade verheerlijken wil. En dan, tenslotte, kinderen Gods, laat uw wandel bovenmogelijk zijn in de hemelen. Want al is het dat u in alles vernieuwd bent, er blijft er nog zoveel oud over. U draagt de oude mensen zonde in u mee. U woont in een wereld waar alles oud is, waar nog niets vernieuwd is. U woont op vijandelijk gebied, maar dat wordt allemaal anders. Als het begin van de vernieuwing gekomen is, is dat de zekerheid van de voltooiing. Straks zal ook de dood niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijg, nog moeite zal meer zijn. Want al deze dingen behoren tot de dingen die voorbij gaan. Wat blijft, dat is de eeuwige heerlijkheid die u tegemoet reist. En dan zegt Johannes, en die op de troon zat, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. Niet alleen zijn volk, maar er komt ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Want hij schept, hij zal ze voortbrengen. Die hemel en aarde zullen bevolkt worden door een volk waarvan geldt dat Jesaja profeteerde. En geen inwoner zal zeggen: ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 68, het tweede vers, maar vrome volken in uw geheugen zal huppelen van zielenvreugde. Vader, dat uw liefde ons blijft. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zijt al de eer. Amen.